zat onder het avondmaal, toen dacht ik aan de berg Sinaï, waar God zijn verbond sloot met zijn volk en hij hen ook uitnodigde om een maaltijd te vieren op de Sinaï. Wat moet dat geweldig zijn geweest. Mozes en Aaron en de 70 oudsten, die werden uitgenodigd om op de berg te komen bij God. En dat avondmaal, of dat, die maaltijd van het verbond te vieren. En dat hebben wij vandaag ook gedaan, broeders en zusters. God is goed en genadig en barmhartig. Ik wil vandaag, omdat wij het avondmaal hebben gevierd, en dat een verbondsmaaltijd is, wil ik het ook over het verbond hebben. Dat verbond staat in een context, broeders en zusters. Dat is niet zoiets wat los staat, dat God een verbond met mensen sluit. Want wij weten uit het Nieuwe Testament dat de Heere God, voordat hij de schepping begon en de aarde bestond, al een hartsgeheim had. En Paulus noemt dat zelfs de grote verborgenheid. En hij had de opdracht om daarover te spreken naar de heidenen, broeders en zusters. Maar wat was dat hartsgeheim nou van God? God had zijn zoon alles voorbestemd om alles te erven. De troon, alles. De schepping, alles was voor zijn zoon. Broeders en zusters, dat staat in Hebreeën 1 vers 2, we hoeven dat niet te lezen. Maar daar staat in dat de zoon alles zou erven. En het heerlijke van dit verhaal, van het hartsgeheim van God, is dat hij in die beslissing om zijn zoon als enige erfgenaam te maken, dat hij daarin de mens besloten heeft. De mens zou met Christus regeren op de troon en die zou mede-erfgenaam zijn met Christus. Vorige keer heb ik met u gehad over het verbond, over het huis dat bij het verbond hoort. Maar het verbond en het huis zijn één. Het huis van God wordt gebouwd. Dus dat bent u en ik, dat zijn wij. Wij zijn het huis van God. Dat is de gedachte van God achter dat verbond. Wij zullen eens, de mens is geschapen door en voor God, zegt Paulus in 1 Korinthe 8, vers 6a. Door en voor God geschapen, broeders en zusters. En dan zeg ik erbij om in een verbondsrelatie te leven met God. Wij zijn geschapen om te regeren met Christus eens over die nieuwe wereld. In Hebreeën 2 vers 5 tot en met 7 staat dat ook. Niet aan de engelen, maar aan de mens is het beloofd om te regeren. Daar, dus voor de mens is die nieuwe wereld. Daarom is het ook zo nodig geweest dat de Zoon van God, broers en zusters, mens zou worden toen het verkeerd ging. Toen het verbond werd verbroken door de mens. De mens is een verbondspreker, broeders en zusters. Dat lezen wij in het scheppingsverhaal, in de eerste hoofdstukken van Genesis, lezen wij dat de mens ervoor kiest de tegenstander van God meer te geloven, de woorden van de tegenstander van God, boven de woorden van God te stellen. Dus die mens is misleid. De mens die eens in zo'n hoge bestemming stond om te regeren met God, broeders en zusters, om te regeren over de schepping, heeft geloofd in de tegenstander van God. Ja, er is oppositie gekomen in de geestelijke wereld, dat zegt de Bijbel ook, hè, broeders en zusters. Eens was alles in Christus, alles. Alles was voorbestemd voor die Zoon, voor Jezus Christus, onze komende koning. De Vader kan over niets anders zo zich verblijden als over zijn Zoon. En in Christus over u en mij. Hij heeft zijn zoon onvoorwaardelijk lief, broeders en zusters. En een ieder die in zijn zoon tot hem komt. Onvoorwaardelijk lief. Ja. Wat dat betekent, begrijpen wij vaak niet eens. Wij gaan onze eigen weg. Wij zijn, zoals in Romeinen 1 vers 31 staat, onbestendig. In de grondtekst staat dat wij niet te vertrouwen eigenlijk zijn. Niet betrouwbaar. En in de Statenvertaling staat verbondsbreker. Het gaat niet om het eten van die vrucht, van dat wat Eva deed, wat de mens deed. Daar gaat het niet om per se, broeders en zusters. We horen altijd, ja, de mens heeft gezondigd omdat hij een appel heeft gegeten. Nou, wat is dat nou? Moet daarvoor al deze ellende op de wereld? De mens is een verbondsbreker. Hij leefde in een verbondsrelatie met God en hij is zijn eigen weg gegaan. Precies zoals Kaïn zijn eigen weg is gegaan. Kaïn is niet eens misleid. Kaïn heeft bewust gekozen om zijn eigen weg te gaan in rebellie, in oppositie ten aanzien van God. Ten aanzien van de troon van God die over alles regeert. Dat is de context waarin wij dat verbond moeten zien. Ja, en in Efeze 5 spreekt Paulus over de gemeente als de bruid van Christus. En hij vergelijkt dat met het huwelijk, met het aardse huwelijk. Daar heb je dat verbond, broeders en zusters. Waarom is het aardse huwelijk ook een verbond? De Heere God heeft in zijn wijsheid besloten om dat leven van hem, wat in hem is, en hoe hij leeft in die drie eenheid, om dat tot de ervaringswereld te maken van ons mensen op aarde. Dat is toch prachtig. Een huwelijk. Een blijvende relatie waar leven uit voortkomt. Dat is wat God leeft. Dat staat ook in de Bijbel, hè? In Johannes 10 bijvoorbeeld. Dat wij onszelf zullen inzetten en als het nodig is desnoods zullen ons leven zullen afleggen voor die ander. Dat heeft God gedaan. Daar heb je dat, die verbondsrelatie. De zoon was gehoorzaam aan de vader, ja, zelfs tot de dood. En de dood des kruises, wat een schande is en een dwaasheid voor de mens. Maar dat heeft God gedaan voor u en mij toen het verkeerd ging. Ja, het was zo nodig voor de zoon van God om mens te worden. De zoon van God mens. Daar staat in de Bijbel dat God in Christus de wereld met zichzelf verzoende. Er was verzoening nodig, broeders en zusters. Herstel van de relatie die de mens verbroken heeft. Ja, zo ver is God gegaan in zijn verbond. Weet u waarom? Omdat hij vast besloten is. Het is zijn wil en zijn raadsbesluit dat dat verbond en dat idee van hem, dat hartsgeheim van hem, werkelijkheid gaat worden in die nieuwe wereld. U en ik zullen daar zijn. Wat een genade van God. Maar daarvoor was verzoening nodig. Herstel van die verbondsrelatie. Die eenheid. Ja, en daarom wil ik ingaan op wat nou die relatie betekent, broers en zusters. Wat houdt dat nou in, die relatie? Ja, een verbondsrelatie is niet zomaar een relatie. En u moet dat in uw gedachten, denkt u steeds aan dat verbond en dat te maken heeft ook en dat tot onze ervaringswereld hoort in het huwelijk. In die blijvende relatie van het huwelijk, hè, broeders en zusters. Want Paulus zegt ook dat het huwelijk een groot geheimenis is. En dan heeft hij het over hoe Jezus zich heeft overgegeven voor de gemeente. Daar heb je die gedachte. Broeders en zusters, nog nooit is het huwelijk zo aangevallen als in onze tijd. Nog nooit. Wij hoeven het niet te oordelen over de mensen die er buiten zijn, broeders en zusters. Zij kennen God niet. Maar laten wij het huwelijk hoog in ere houden, zoals Hebreeën 4 zegt. Laat ons diezelfde geest van Christus hebben in ons huwelijk, naar onze partner, naar onze verbondspartner. Ik wil er voor jou zijn. Weet u, God heeft zijn naam verbonden aan het verbond. Hij zegt, ik ben die ik ben. En dat zegt u ook in het huwelijk. Ik ben er voor jou. Dat zegt God tegen u. Ik ben er voor jou in dat verbond. En dat zegt u in uw huwelijk ook tegen uw vrouw, tegen uw man. Ik ben er voor jou. En niet alleen in omstandigheden, maar als het heerlijk is, als het feest is, als er geluk en blijdschap is. Maar ook in tijden van verlies, van moeite, van armoede misschien, van zorgen, van ziekte. Ik ben er voor jou. Ik ben. De naam van God spreken wij naar elkaar uit als wij dat doen. God is een God van het verbond. En hij blijft bij dat verbond. Het is een eeuwig verbond voor hem. Hij belooft in dat verbond dat hij u zal behouden. Dat hij u zal doen naar dat verbond. Broeders en zusters, toen Israël bij de Sinaï stond, kregen zij de wet. De wet is eigenlijk de ketuba van het volk. Ketuba is een soort huwelijkscontract. Dat bestaat nu nog bij de Joden. Dat noemen zij de ketuba. Dus de wet is het karakter van God. Daarin herkennen wij hoe Gods leven zich openbaart. En hij vraagt van ons dat wij heilig zullen zijn. Datzelfde leven, ja, dat in ons is door Gods geest in ons uitgestort. Die liefde van God. Ja, dat wij dat naar elkaar zullen praktiseren, broeders en zusters. Gods verbond, Gods relatie met de mens is een verbondsrelatie, zoals we begrijpen. We zullen lezen Psalm 25, vers 14. Daar staat dat zo duidelijk. Er zijn natuurlijk meer versen, maar ik heb voor vandaag Psalm 25, vers 14 gekozen. Ik lees het eerst uit de NBG-Bijbel voor. Psalm 25, vers 14. God bouwt zijn huis. Dat bij het verbond hoort. O, geweldige God. Ja, de architect, de bouwmeester, maar ook de bouwer van zijn eigen huis. En weet u wie het huis bouwt? Van de vader, broeders en zusters, zijn zoon. Dat is bij de Joden ook. De eerstgeborene bouwde het huis van de vader. Ja, daarom zei Jezus, ik ga naar de vader. Waar een huis met vele woningen, waar een plaats is met vele woningen. Hij is bezig voor ons. Voor zijn gemeente, voor de bruid. Dat is de bruidegom die spreekt in Johannes 14. Broeders en zusters, hij is geweldig. Nadat hij het offer heeft gebracht. Dat bij het verbond, dat hoort bij het verbond, een offer. Ja, is hij het huis aan het bouwen nu, broeders en zusters? Hier staat in Psalm 25, vers 14, des Heeren vertrouwelijke omgang is met wie hem vrezen, en zijn verbond maakt hij hun bekend. Vertrouwelijke omgang, ja. Het is een verborgen omgang. Wij lopen daar niet mee te koop. Wij gaan niet schreeuwend over straat. Ik geloof in God en ik heb een relatie met hem. Het is een intieme relatie. Mensen spreken niet over de intimiteit van hun huwelijk. Maar dat is de diepste band, broers en zusters. Het is niet uw getuigenis. Maar het getuigenis van Gods geest over u. Ja, God is geweldig. Daar staat vertrouwelijk gaat de Heer om. En in de Statenvertaling staat, de verborgenheid des Heeren is voor degene die hem vrezen. Dus die vertrouwelijke omgang met God is een verborgenheid. En ik had u net gewezen op Efeze 5, waar Paulus jou spreekt over een grote verborgenheid. Dit is die verborgenheid. Dat verbond dat God met de mens heeft gesproken. En hij blijft bij dat verbond. De mensen, er zijn zoveel verbonden in de Bijbel besproken. En iedere keer wijkt de mens af van dat verbond. Iedere keer moet God met een ander verbond komen. Totdat zijn zoon is gekomen en dat eeuwige nieuwe verbond heeft gesloten. Waarin wij als gemeente delen hebben. En dat onze bestemming bepaalt voor de eeuwigheid. En ook hier op aarde, broeders en zusters. Geweldig is God. De verborgenheid des Heeren is voor degenen die hem vrezen. En zijn verbond om hun die bekend te maken. Als u geen omgang heeft met God, zult u niet begrijpen wat een verbond is. Wat is nou een verbond? Ja, je denkt dan misschien aan een contract. Of afspraken die er gemaakt worden. En regeltjes. Maar dat is het niet, broeders en zusters. Het is niet die juridische, legale kant. Dat is bij uw huwelijk ook niet het geval. U bent voor de wet getrouwd. Het staat geregistreerd. Er zijn wettelijke regels waar u zich aan moet houden beide. Maar dat is niet uw huwelijk. Uw huwelijk is uw relatie met uw man en uw vrouw. Uw huwelijk is, als u alleen bent, uw relatie met God zelf, met Christus. En ook voor de huwelijkspartners, beide huwelijkspartners geldt dat natuurlijk. Broeders en zusters, relatie is wat telt in Gods koninkrijk. Relatie. Bouw mij een heiligdom, opdat ik in het midden van u zal wonen, zegt God tegen Mozes. En hij geeft precieze instructies voor de bouw van zijn huis. Het gaat niet om onze gedachten en ideeën over het huis van God. Minutieuze aanwijzingen over de bouw van de tabernakel. Het is Gods gedachte die wij in de gemeente verwezenlijken. Broeders en zusters, het zijn niet onze positiedrang, het is niet onze ambitie. Het is Gods werk waaraan wij mogen deel hebben uit genade. Dat is wat God wil. Hij wil dat zijn zoon het huis bouwt. De eerstgeborene. Ja, en wij mogen daarin genieten van dat leven uit God. Dat is genieten, dat is vreugde, dat is genade. Maar niet alleen dat, dat is kracht zo groot dat het de dood heeft overwonnen. Er zijn zulke grote krachten van de dood, broeders en zusters, in het heelal, in het universum. In de geestelijke wereld, als mens, stellen wij niets voor. Maar dank God dat hij zijn Zoon, Jezus Christus, ons gegeven heeft. Dat wij in Christus de autoriteit hebben en de macht. O, God is goed. God is goed. De Bijbel vertelt ons dat de mens door en voor God geschapen is. Anders is de mens niet te verklaren. De mens zonder God praat over evolutie, maar ze kunnen het niet verklaren. Waar komt de mens vandaan? Wat doet de mens? Wat is dat moreel besef in de mens? Hoe komt hij erbij om relaties te onderhouden? En die intelligentie boven de dieren. En die maatschappijen en die steden die ze vormen. Hoe kunnen wij de mens verklaren zonder God? Broeders en zusters. Maar ja, de mens denkt er anders over. De mens zonder God. De relatie die God met de mens aangaat, heeft hij verankerd in dat verbond. Heeft hij vastgelegd. Hij heeft het een fundament gegeven waaruit wij kunnen bouwen. Waarvan wij kunnen. Ik heb het vorige keer over dat huis. Dat wij als huwelijkspartners ook bouwen, hè, broeders en zusters. Ja, wij moeten een fundament hebben van waaruit wij onze beslissingen en keuzes maken om ons huis te bouwen. Daar heb je de materialen waarmee wij bouwen, de kernwaarden waarnaar wij leven, wat wij geloven, wat wij doen, de beslissingen die wij nemen, de keuzes die we maken. Betrekken wij God daarbij? Woont God letterlijk in ons midden? Woont God in het centrum van ons hart? in het centrum van ons denken? Of is God één van de vele relaties die we hebben? We gaan naar de sportclub, we hebben buren, we hebben kennissen, we hebben familie, we hebben kinderen, we hebben zonen, dochters, we hebben onze vrouw. En is God dan één van die relaties? Of is hij de kern van al die relaties? Is hij het centrum? Is hij de eerste? Broeders en zusters. Dat is eenheid met God. Dat is verbondsrelatie. Leeft u vanuit die eenheid met Christus? Gaat u alle andere relaties aan vanuit die relatie met God? Dat zijn belangrijke vragen voor ons. Of doen wij, ja, als het ons uitkomt, betrekken wij God erbij en dan bidden we ervoor die zaak. En als we snel moeten beslissen, wat is nou het beste? Alles moeten wij bespreken met God. Alles. Broeders en zusters, uit deze psalm begrijpen wij ook uit dit vers, vers 14, dat het in een verbond gaat om een vertrouwelijke relatie. Het is geen contract. Nee. Een verbond is geen contract. Het gaat om eerbied, om ontzag, maar ook om intimiteit, om vertrouwelijke omgang, om verbondenheid. Ziet u wat een verbond inhoudt? Het gaat om verbondenheid. De Bijbel noemt het ook gemeenschap. Hè, broeders en zusters. Eenheid. Liefde. Vertrouwen. Dat zijn woorden die bij het verbond horen. Heiligheid. Heiligheid in het zin van afgezonderd zijn van alles wat niet tot dat verbond hoort. Je richt je op dat verbond met God. Op die relatie met God. En dat is een blijvende relatie. Met een contract denken we meer in termen van transacties. Hè, broers en zusters? Ja, met goederen of diensten. En met legalisering. Het gaat om dat in een contract wettelijk wordt vastgelegd. Juridisch wordt vastgelegd. Regels met betrekking uw aankoop of uw verkoop of uw dienst die u biedt. Of de dienst die aan u wordt verleend. Dat is een contract. Bij een verbond ligt de nadruk, zoals ik zeg, op relatie. Ik ben er voor jou. Ik ben er voor jou. Ik wil alles doen om jou lief te hebben. Om jou te ondersteunen. Om jou te doen groeien. Om jou niet te kwetsen met mijn woorden. Maar juist te bemoedigen. Dat zijn gedachten die bij het verbond horen. Dat is liefde. Dat is eenheid. Hetzelfde doel nastreven daarin, broeders en zusters. Ja, een verbond met de bijbehorende beloften zijn voor God heilig en kunnen niet worden verbroken. Het verbond kan niet worden verbroken. Het heilig verbond met God is eeuwig. En daarom was het juist zo triest dat dat verbond door de mens werd verbroken in de tuin van Eden. Broeders en zusters, dat was een rampzalige val van de mens. Die eens zo'n hoge positie had. En zoveel meer aan capaciteit omdat hij met God één was, met God en verbonden was met God, broeders en zusters, in de geest. Eén was. Dat is hij allemaal kwijtgeraakt. Dat is de val van de mens. Dat is een rampzalige beslissing. En de orde in de mens is ook veranderd. De orde in de mens. De mens leeft meer vanuit zijn ego nu. Vanuit zijn ziel. In plaats vanuit de geest. Niet de geest bedoel ik naar het verstand. Maar de geest, de relatie met God. Dat is geest. Hè, broeders en zusters. Ja. Het gaat duidelijk om een blijvende reden. Degene die dat verbond verbreekt, valt onder een vloek. Als u Deuteronomium 28 leest, leest u daar duidelijk dat een verbond altijd heeft te maken met zegen en vloek. Zegen op degene die zich aan het verbond houdt en vloek voor degene die dat verbond breekt. die die relatie verbreekt. Die vloek, dat is de dood, broeders en zusters, want de Bijbel zegt duidelijk, het loon op de zonde is de dood. De zonde van de mens is dat hij eigen beslissingen wil nemen zonder God. Dus dat zelfbeschikkingsrecht, terwijl hij is geschapen voor God. Dat is de zonde. Dus eigenwilligheid, eigen beschikking willen hebben. Zelfbeschikkingsrecht, autonoom willen zijn, broeders en zusters. Ja, waarom betekent die vloek de dood? Omdat wij ons afsnijden van het waarachtige leven. God is de springader des levens. Alleen als je bij die bron steeds kan, is er leven. Maar als je die verbinding met die bron doorsnijdt, omdat je eigenzinnig bent, eigenwillig, zelf wil beschikken over uw eigen leven en uw eigen weg, dan snijdt u die toevoer van dat leven door. Daarom is dat de dood, broeders en zusters. De zegen of vloek behoren bij het verbond. Ja. 1-heid, liefde, heiligheid en trouw. Het gaat om absolute toewijding. Dat hoort bij het verbond. Dat zijn dingen wat God duidelijk heeft getoond in het offer van zijn zoon. Hij kon geen groter offer brengen dan zijn zoon. Maar als u de vader zou kunnen spreken, broeders en zusters, zo rechtstreeks in twee gesprekken, en u zou vragen, wat is het liefste wat u heeft? Dan zegt hij, mijn zoon. Alles is zijn zoon. Niet eerst de schepping, maar zijn eigen zoon. Hij ziet zijn zoon als het voortreffelijkste. Dat kan ook niet anders. Hij is één met die zoon, broeders en zusters. En hij heeft alles overgegeven aan die zoon. Zo groot vertrouwen heeft hij in die zoon. Halleluja. Ja. Deze absolute toewijding in een verbond wordt van beide verbondspartners verwacht. Ja. Dat betekent dat wij ons leven, wat we hebben ontvangen van God, inzetten, zoals ik daarnet zei, en desnoods afleggen voor die ander. Niet op uzelf gericht zijn, maar voor die ander. Dat is een verbond. Dat is ook in het huwelijk. Dat begrijpt u meteen als ik dat aanhaal, broeders en zusters. Ja. Het principe van het verbond is een verklaring van de Heere God onder ede. Dat staat zo in de Bijbel. God heeft gezworen dat hij zijn belofte zal doen. En dat hij zijn belofte nakomt. Ja, dat was niet nodig, want God is gewoon God en zijn woord is eeuwig. Maar hij heeft dat omwille van u en mij gedaan. En er was niemand, staat er in de Bijbel, die hoger was dan God zelf, in mijn woorden gezegd. Dus hij moest bij zichzelf zweren, een eed afleggen, dat hij dat ook zou doen. Hè, broeders en zusters? Ja. De Heere God verbindt zich, hij bindt zichzelf aan zijn verbondspartner. Om de belofte na te komen die hij in het verbond maakt. Hij heeft in dat verbond met u een belofte gedaan, zoals meerdere beloften. Hij heeft bijvoorbeeld gezegd, ik ben, ik zal er zijn voor u. In het Hebreeuws heb je geen tegenwoordige tijd of verleden tijd. Als je zegt ik ben, dan betekent dat ook ik zal er zijn. En ik was er. Dat is God. En broeders en zusters, die was, die is en die komen zal. Broeders en zusters, hij heeft dat gezegd tegen u. Daarom hoeven wij niet te vrezen. En hij heeft u ook nog eens onvoorwaardelijk lief. Dat heeft hij bewezen in zijn zoon toen wij ons eigen weg gingen. En de mens dacht het zonder God te kunnen, terwijl hij voor God is geschapen. God is uw maker, mijn maker. Ja, hoe komen wij erbij om de tegenstander van God te geloven? Ja, zo ver is voor God gaan. Dat is zoiets fundamenteels voor de Heere God, dat, ja, Broeders en zusters, de essentie van verbond is de belofte. Dat is de essentie, de kern van het verbond is die belofte. Dat geldt ook voor uw huwelijk. U heeft ja gezegd naar elkander, zolang we leven, in voor- en tegenspoed. Dat is een belofte. Dat is de kern van het verbond. Daarop wordt gebouwd. Als wij die belofte niet houden, dan verbreken we eigenlijk het verbond, hè, broeders en zusters. Dit verbond is de uitdrukking van de relatie tussen God en mens en voorziet in een vast fundament, omdat hij God is. Het verbond vormt de basis waarop beide verbondspartners bouwen. Geloof gaat uit van de belofte die is gedaan in dat verbond, toen wij ja tegen elkaar zeiden. Toen u besloot om met de Heer verder te gaan in uw leven, toen heeft u ja gezegd tegen God. Ja. Dat verbond wat eens was verbroken, is verzoend. Dat was nodig. Het kan niet zonder verzoening. Wij kunnen niet zeggen, God kan niet zeggen, nou ik zie je door de vingers wat je hebt gedaan. Je hebt eens beloofd aan mij en je bent door mij geschapen in dat verbond. En nu ga je eigen weg. Oké, nou kom je terug. Dat is goed. Daarvoor is dat verbond veel te heilig, broeders en zusters. Het is Gods ernst. En daarom heeft hij ook zo'n groot offer gebracht om dat verbond weer te herstellen. Het was Gods liefde die uitging naar de mens, terwijl de mens zijn eigen weg ging. Wat kan de mens doen in antwoord op de belofte van de Heere God? Wat kunnen u en ik doen? Eén ding. Wij behoren God te vertrouwen op zijn woord. Als hij iets belooft in zijn woord, als hij iets zegt in zijn woord, moeten wij hem vertrouwen daarin. Is dit waar, wat hij zegt? Kan ik hem vertrouwen? Dat is wat God wil. Dat je hem betrouwbaar acht. Geloven, dat is geloven. Geloven is niets anders dan God op zijn woord nemen, hè, broeders en zusters. De Heer is betrouwbaar. We achten God zo betrouwbaar dat we op grond van zijn woord durven uit te stappen uit onze comfortzone. Dat is geloof. Niet omdat u een eigen initiatief heeft genomen en u vraagt uw zegen van God daarover. Nee, wat God zegt in zijn woord, dat willen wij als waarheid aannemen. Bij ons zijn afgelopen weken een aantal werklui bezig geweest in ons huis. En ik sprak met een van hen. Ik had best wel een intensief gesprek. Hij was een boeddhist. Ja, ik zeg boeddhist. Hij geloofde in dat God in onszelf is. En dat wij God niet nodig hebben voor verlossing. Maar dat je tot zelfverlossing kan komen. Nou, waren heel veel. Ik wees hem alleen op God. Maar hij wees dat af. Omdat hij zegt, de Bijbel is niet waar. En toen zei ik, je hebt Jezus nodig, zei ik zo. Zonder Jezus kom je niet. Ja, Jezus is mijn beste vriend. Wat heeft Jezus gezegd? Niemand komt tot de Vader dan door mij, zei ik tegen hem. Ja. Niemand komt tot de Vader. Jezus zegt niet, niemand komt tot God dan door mij, maar niemand komt tot de Vader. Daar gaat het om dat kindschap Gods, broeders en zussen. Wij kunnen niet opgenomen worden in het huis van God zonder Christus. Ja. God zo betrouwbaar achter dat we op grond van zijn woord durven uit te stappen uit onze comfortzone. Om te doen wat hij zegt. Om te doen wat hij wil. Zo wil hij met ons omgaan. Broeders en zusters, de Heere wil zich door uw leven openbaren. Hij wil dat leven wat in hem is, dat is een leven dat niet te corromperen is. Het kent geen enkele vorm van corruptie, leugen, niets. Het is volmaakt leven. Dat leven is zo krachtig, dat heeft het getoond in de dood en opstanding van Christus. Zo sterk het is het. alle krachten van het universum, de vijandelijke krachten in de geestelijke wereld, die zich storten op de Zoon van God aan het kruis, die heeft hij verslagen, broeders en zusters. Verslagen. Van het moment dat er oppositie was in de troon, tegen de troon, is er oorlog in de geestelijke gewesten. Een oorlog waarbij wij niet bij kunnen. Oorlog is ontstaan in de hemel, niet op aarde. Oekraïne, Israël, wat er nu allemaal gebeurt. De oorsprong, de oorzaak daarvan is in de geestelijke gewesten. Broeders en zusters. Ja. Dat grote context, dat waar God uiteindelijk naartoe wil, broeders en zusters, dat moet u als visie voor ogen houden. Want anders blijft u bij dat kleine leventje van uzelf en wat u overkomt en in ellende en geluk bent u op uzelf gericht. Laat ons wijd onze blik, laat ons de tentpinnen verzetten en onze tenten vergroten zoals Jesaja zegt. Omdat wij de blik hebben die God ons geeft. Broeders en zusters. Ja. Deze gehoorzaamheid, broeders en zusters, dat wij durven die stappen te zetten in geloof. Dat is een gehoorzaamheid. Dat is geen slaafse gehoorzaamheid, dat is in geloof. Gehoorzaamheid door geloof, zegt de Bijbel. Omdat je gelooft in God, in zijn woorden, in zijn woord. En omdat je je laat leiden door Gods geest. Daar heb je die verbondsrelatie. Ja. En broeders, dus dat leven in u waar ik het er net over had, dat niet te corromperen is. Hè, Paulus, of Johannes zegt dat niet kan zondigen, dat leven van God in u, die geest van God, die in u is uitgestort. En broeders en zusters, dat leven, dat wil God gebruiken om leven voor te brengen, te midden van wat er nu allemaal om ons heen gebeurt. Hij wil u gebruiken om dat leven weer voor te brengen. Ja, dat is dat verbond. Zoals in een huwelijk ook leven voortkomt. Kinderen. En het leven gaat door. Er worden ze zusters in generaties. Ja, God is goed. Daarin zie je dat beeld van het huwelijk dat zo sterk terugkeert. Gods verbondsbelofte. Die blijven staan, ook als wij niet geloven. Ja, God blijft bij zijn verbond. Daarom is dat verbond, dat concept, is een van de kernpunten in de Bijbel. We hebben dat teruggekregen door de reformatie. Dat was verloren gegaan, die gedachte van het verbond. Nu zijn mensen in traditionele kerken vaak doorgeschoten. He, dat wil ik zeggen, nog even terzijde aanhalen, in die verbondsgedachte door kinderen te dopen, maar dat ieder zal op persoonlijk geloof gedoopt worden. He, maar de gedachte van het verbond, het concept, het begrip verbond, dat blijft staan. Dat is een van de kernbegrippen uit de Bijbel. Als u dat gaat begrijpen, zoals Paulus zegt in Efeze 5, en hij spreekt over het huwelijksverbond en over Christus en de gemeente. Dat is zo prachtig. Dat is zo mooi. Dat gaat uw huwelijk, uw leven, gaat dat beïnvloeden. Dat gaat zijn grip krijgen op uw beslissingen. Onbewust gaat u van daaruit leven en denken. Ja, en dat is de genade van God. Het offer is de basis van de relatie, het offer. Het Bijbels verbond is een bloedverbond, broeders en zusters. Het gaat altijd gepaard met een offer. Dat is ook in het huwelijk. Wat is het offer in het huwelijk? Ik leg mijn leven af voor jou. Je bent zelf het offer. Je bent priester en offer in het huwelijk. Daar zie je de priesterlijke verborgenheid van. De wereld weet niet wat de priesterlijke verborgenheid is van een grote verborgenheid. Het is ook een profetische verborgenheid, het huwelijk. Het verwijst naar iets hogers, naar iets heerlijkers, uw huwelijk. En mijn huwelijk verwijst naar iets hogers dan onszelf. Het verwijst boven ons uit naar het huwelijk tussen Christus en de gemeente. Ziet u dat? Dat zijn de gedachten, dat is het hartsgeheim van God. Dat wij niet zo meer dat alleen in dat aardse blijven wroeten, maar onze gedachten naar boven. Heere, dank u wel. Dank u wel voor mijn relatie met u. Dank u wel dat u altijd bent. Uw nabijheid is zo fijn hier in mijn huis. Ik ervaar dat u er altijd bent. Dat u mijn kracht en ondersteuning bent. In alles wat ik doe, ervaar ik uw nabijheid. Leeft u zo met de Heer in uw huis ook? Leeft u zo ook op uw werk? Dat u hem ervaart ook dat hij bij u is of in u is zelfs? Ja, dat is een verbondsrelatie. Dat offer verwijst naar de eenheid, de verbondenheid, de absolute overgave en toewijding. Dat is heiligheid, broers en zusters. Ja, betekent dat wij niet dat wij nooit fouten maken, natuurlijk. Maar weet u wat zo fijn is? Er is altijd een plaats van verzoening. Dat is bij God. Er is altijd een plaats van verzoening. Als wij elkaar kwaad hebben gedaan of we hebben elkaar tekort gedaan, kunnen we altijd verzoenen. Dus dat is het heerlijke bij de Heer God. Het gaat om de bereidwilligheid het eigen leven in te zetten of zelfs af te leggen voor de ander. En dat heeft Jezus gedaan. Een verbond gaat in de Bijbel altijd gepaard met een offer, met het vloeien van bloed. We spreken daarom van een bloedverbond. Halleluja. Het is de wijze waarop de Vader en de Zoon met elkaar in relatie staan. Daar zie je, diezelfde relatie is tot onze ervaringswereld gemaakt door de Heer God. Opdat wij enigszins zouden begrijpen wat dat is, de drie-eenheid, en wat God van plan is en zijn hartsgeheim is. Dat zouden wij nooit kunnen begrijpen als wij niet zelf in een huwelijk zouden treden. Broeders, ten diepste zouden wij dat niet kunnen begrijpen. Wat een verbond is en wat de Heere doet. En dat daar leven uit voortkomt. Dat zijn eeuwige principes. En diezelfde eeuwige principes zijn de principes van uw verbond met uw verbondspartner. U leeft dan vanuit diezelfde principes. Kijk, in Johannes 10 spreekt Jezus over de goede herder. Ik wil dat even aan u laten zien wat ik bedoel. Johannes 10. Johannes 10 vers, ik lees alleen vers 15 en 17. U kent dat wel, dat hij de goede herder is die zijn leven aflegt voor de schapen. Dat zegt Jezus. En broeders, in vers 15, Johannes 10 vers 15, daar zegt hij: gelijk mij de Vader kent en ik de Vader ken en ik zet mijn leven in voor de schapen. Hier zie je dat. Hetzelfde. De drie-eenheid is ook één verbondsrelatie. Alles is één bij hun. Eén van gedachten. Eén van spreken. Eén van alles. Alles is één in de drie-eenheid. Er is één God, blijden de Joden ook. En broeders en zusters. En dan in vers 17. Hierom heeft mij de Vader lief, omdat ik mijn leven afleg om het weder op te nemen. Ziet u dat? Dat is het principe waarnaar God leeft. En hij vraagt ons hem na te volgen. Ja. Wij begrijpen van menselijk gezien wat een onzin. Waar gaat het over als je iemand... Moet je jezelf opzij doen, afleggen? Nee, je moet jezelf ontwikkelen. Je moet assertief zijn. Je moet niet over je heen laten lopen. Zo worden wij nu geleerd, hè, broeders. En natuurlijk is het zo dat u niet over u heen hoeft te laten lopen. Maar deze boodschap wordt niet meer gehoord. Ja. Deze boodschap is kwijt. Jezus zegt: Dat is mijn bloed, zoals wij net hebben gehoord. Mijn bloed, het bloed van het nieuwe verbond. Wat heerlijk. Ja, wat heerlijk. God heeft alles weer nieuw gemaakt, broeders en zusters. Wij kunnen gewoon bij hem komen om in een verbondsrelatie, in vreugde te genieten van dat nieuwe leven, van dat leven uit God. Dat is waarachtig leven. Natuurlijk leven wij hier op aarde ook een gelukkig leven en we maken hele bijzondere dingen mee. Maar het waarachtige leven dat niet gecorrumpeerd kan worden, dat is een ander soort leven. Dat is bestand, zelfs in de eeuwigheid kan dat leven voortleven. Het leven van deze aarde leggen wij af, het lichaam leggen wij af, hè, broeders en zusters. En God spreekt over het eeuwig verbond. En wij danken hem daarvoor dat wij daarom die maaltijd zo kunnen nuttigen samen. Dat is de context van die maaltijd die wij samen zo kunnen beleven en in vreugde kunnen eten en drinken van dit is mijn vlees en dit is mijn bloed, zegt Jezus. Ja, dat hij voor u en mij gegeven. Er was verzoening nodig en dat heeft God gebracht. Hij heeft voorzien in een lam. O, God is goed. Halleluja. Ik laat het hierbij. Amen.